gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat C. Budding uit Elspeet. Vanavond zal dominee J. Nap uit Hoevelaak om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is de diaconiecollect en is bestemd voor de evangelisatiepost in Horst. De tweede collect en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Een zondag 20 januari hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee Hooidonk uit Kokkengen in Stiavelin en 's avonds om 7 uur dominee M. van Kooten uit Elspeet in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. Achter in de kerk liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheid hebben. Komende zaterdagavond is er weer een jongerenavond 15+. Jullie zijn van harte welkom om 19:30 in de unit bij de Westerkerk. De komende weken wordt er weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Het jaarthema is Geef voor je kerk. Volgende week wordt een envelop bij u bezorgd en de week daarna weer opgehaald. En de telavond is donderdag 31 januari. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is gezang 1 vers 1 van de 10 geboden van de Heere.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen van Psalm 45... En daarvan het eerste en ook het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En ook het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En wat er verder volgt in Psalm 45, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, laten we deze morgen ook samen kijken in de spiegel van Gods heilige wet. En als antwoord op die wet zingen wij samen van Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis. En wat er verder volgt in Psalm 19 vers 4. We luisteren nu eerst naar Gods heilzame geboden en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. gemeente, voordat we het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Levende God in de hemel, u brengt ons op deze zondagmorgen als gemeente bij elkaar. En wat is het steeds opnieuw, Heere, een wonder van uw trouw en van uw goedheid, dat u dat doet. Want we belijden het deze morgen. U bent het niet aan ons verplicht, o levende God. En toch hebt u ook deze morgen weer een woord voor ons. Heere, geef dat u ons dat doet inzien. Dat u krachtig aanwezig bent deze morgen. Dat u met uw Heilige Geest wilt spreken en jong en oud aanspreekt. Maar dat niet alleen, Heere, maar dat wat we zojuist zongen verlicht de duister ogen. Dat doet uw wet, Heere. Uw wet leert ons schuldig te staan. Dat wij schuldig staan voor uw heilig aangezicht. Maar het leert ons zien waar we naartoe moeten. O levende God, dat is toch bij u, o Heer Jezus Christus. En dan bidden wij. U kent ons. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U weet dat hier misschien mensen zitten die een strijd te voeren hebben op deze aarde. En dan moeten we het misschien wel tegen elkaar zeggen. Wie van ons heeft geen strijd? En dan deze morgen brengt u ons bij elkaar rondom een geopende Bijbel. En geef, Heere, dat we het mogen weten. Ja, dat we diep vanuit ons hart mogen roepen. Ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Toen misschien met Jacob die strijd voeren. Maar het ook mogen weten. In Christus. Een bedekking. Voor al onze zonden. Wat is het dan goed, o levende God, om zo bij elkaar te zijn. En wat past het ons om uw naam dan te prijzen. Om u te loven. Om u groot te maken. Omdat wij van onszelf nooit kunnen, levende God. Omdat de wet ons schuldig stelt. We hebben zojuist al die geboden gehoord. En we moeten het u belijden schuldig te staan. Maar dat we ook mogen horen dat er een adres is waar we naartoe mogen. Dat u zo laag af wilde dalen in ons zondige bestaan. Om ons op te rapen, op te zoeken. Maar ook op te heffen naar omhoog. En geef dat we zo, Heere, een blik mogen zien naar u die in de hemel zit. Die alles ziet, die alles weet, die alles regeert. En Heere, dan bidden we voor onze kinderen, mogen ze het begrijpen. Waarschijnlijk niet alles, maar dat ze de kern van de preek begrijpen mogen. En dat ze het ook weten in hun hart, een kind van u te zijn. Daar zijn we nooit te jong voor, o levende God. Dat onze jongeren zich aangesproken weten. Ook vaak worstelend met alles wat er in deze wereld gebeurt. Dan weet u het ook, ook in de afgelopen week, Heere. En dan past ons ook daarin. Ook schuld. We belijden het u, maar wij bidden. Wilt u nabij zijn voor al diegenen die ook zo'n diepe worsteling hebben door moeten maken. Ook in de afgelopen week. We bidden voor onze jongeren. Leer ze te staan in een wereld die zo haak staat op uw woord. Geef ze kracht om ook staande te blijven. En mogen ze ook deze morgen daardoor bemoedigd worden als we uw woord zullen openen. Geef, Heere, dat de ouderen onder ons, dat zij het ook weten mogen. Bij alle strijd in dit leven, Weet dit, er is een God die leeft. Er is een God die om ons heen staat. Ja, die ons tegemoet komt in een worsteling. Maar waar het uitloopt op de zegen. O, dat we het vanmorgen mogen zeggen, ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Heere, zo leggen we deze dienst in uw hand. We bidden ook voor diegenen die met ons verbonden zijn via kerkradio of op een later tijdstip deze dienst zullen beluisteren. Mag er verbinding ervaren worden door uw woord en door uw geest. Zo leggen we het in uw handen en vragen het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen deze morgen op twee plaatsen de Heilige Schrift. En dat doen we allereerst in Genesis 32. Daar lezen we met elkaar vers 24 tot en met vers 32. Waarin we lezen van Jacob te Peniel. En daar zal ook de preek over gaan. Genesis 32 vanaf vers 24 tot en met 32. En vervolgens bladeren wij door naar het boek van de Psalmen. Psalm 18. En daar lezen wij vanaf vers 26 tot en met vers 37. Dus ik noemde u Genesis 32 vanaf vers 24 tot 32. En vervolgens Psalm 18 vanaf vers 26 tot 37. Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem. Totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmacht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Peniel. Want, zeide hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Peniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Tot zover de lezing uit Genesis 32. Bladeren we nu door naar het boek van de Psalmen. Psalm 18 vanaf vers 26. Bij de goede tierenen houdt gij uw goede tieren. Bij de oprechte man houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein, maar bij de verkeerde bewijst gij u een worstelaar. Want gij verlost het bedrukte volk, maar de hoge ogen vernedert gij. Want gij doet mijn lamp lichten, de Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. De rede des Heren is doorlouterd. Hij is een schild allen die op hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heren? En wie is een rotssteen dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgordt, en hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden, en hij stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt gij mij het schild uws heils gegeven, en uw rechterhand heeft mij ondersteund, en uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij, en mijn enkels hebben niet gewankeld. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En ik hoop dat u bij het lezen van de psalm ook al de verbinding ziet tussen zowel psalm 18 als het gedeelte waar we het over zullen hebben, Jacob te Peniel. Daarom heb ik boven de preek gezet van deze morgen: strijden met God in het donker en toch leven. Strijden met God in het donker en toch leven. En als uitgangspunt voor de verkondiging nemen we Genesis 32 en daarvan het 30ste vers. En die lees ik u nog eenmaal. En Jacob noemde de naam dier plaats Peniel, want, zei hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Maar voordat wij hierover na gaan denken, gemeente, gaan we eerst samen zingen. En dat doen wij van psalm 18, daarvan vers 8 en vers 10. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. En ook het tiende: het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. En wat er verder volgt in psalm 18, vers 8 en 10. En vooraf mag u uw gaven geven voor de u reeds genoemde doeleinden. En wij zingen dan van psalm 18, vers 8 en 10. Thank you. Gemeente, je zult maar op de vlucht zijn. Elke dag opnieuw weer verder te moeten trekken. Altijd maar in onzekerheid te leven waar je de volgende dag weer zal doorbrengen. Jongens en meisjes, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Hoe erg dat is dat je in je bed ligt en dat je weet, morgen moeten we weer weg en ik weet niet waar ik de volgende dag zal zijn. En het land waar je vandaan komt, was verschrikkelijk. Je bent op de vlucht en je moet zelfs vluchten voor je leven. Er zijn heel veel kinderen op deze wereld die 's nachts wakker liggen van angst. Angst om weer terug te moeten naar het land waar ze vandaan komen. Dat kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen. Maar weet je wat nog veel erger is? Als je op de vlucht bent en je bent op de vlucht omdat het je eigen schuld is. Je hebt iets verschrikkelijks gedaan en nu moet je vluchten. Van de week nog een vrachtwagenchauffeur die iemand aangereden had en naar het lijkt expres. En hij is spoorloos. Maar iedereen zit hem op de hielen. Want ze willen hem hebben, want hij heeft iets verschrikkelijks gedaan. Of wat langer geleden, die man die Jos Brecht vermoord. Of Jos Brecht die kleine jongen vermoord had. Verschrikkelijk. Nicky Verstappen. 20 jaar lang was hij niet te vinden. Toch gevonden. Uiteindelijk. Op de vlucht. Maar te pakken genomen. Dan denk je, hoe kan iemand doorleven naar zo'n verschrikkelijke daad? Afschuwelijk. Gemeente, nou moeten we natuurlijk heel voorzichtig zijn om de lijn door te gaan trekken naar het leven van Jacob. Als we deze man daarmee vergelijken. Want Jacob heeft geen brute moord gepleegd. Oh nee. Maar toch is er overeenkomst. Jacob is ook nog steeds voortvluchtig. Voortvluchtig omdat hij de zegen met leugen en bedrog genomen heeft, omdat hij zijn broer Esau bedrogen heeft. En hij is nu op de vlucht voor de haat van zijn broer Esau. Verschrikkelijk. Want Jacob zou zijn bedrog met de dood moeten bekopen. Zo ernstig was het wel. Maar wonderlijk, als Jacob dan net op de vlucht is, dan krijgt hij al zo'n wonderlijke bemoediging van de Heer. Hij komt in Bethel. In Bethel, dat weten onze jongens en meisjes wel. Dat hebben jullie misschien op school wel gehad. En de meester of de juf. Krijgt hij die droom met die ladder. Engelen die op en neer gaan. De Heere bemoedigt hem. Die bekende droom. En dan krijgt Jacob zo'n bijzondere belofte. Want de grond waarop hij ligt te slapen. Op een steen. Met zijn hoofd op een steen. Jongens en meisjes, kunnen jullie het je voorstellen? Jullie hadden allemaal een lekker kussen, dat weet ik zeker. En Jacob, hij lag op een steen. En toen gaf de Heere die droom. Maar ook die bijzondere belofte. Dat land waarop jij ligt te slapen, zal voor jou zijn. Dat was Bethel. En daar mocht Jacob het uitroepen, ondanks alles. Dit is niets anders dan een huis van God. En de poort van de hemel. Jacob mocht ondanks zijn bedrog en ondanks zijn zonde al direct een bemoediging krijgen. Maar de tijd is verder gegaan. Jacob komt bij zijn oom Laban. En daar ervaart hij dat hij op dezelfde manier benaderd wordt als dat hij het zelf gedaan had. U kent of jij kent misschien dat spreekwoord wel, wie goed doet, goed ontmoet. Je zou het hier bijna andersom kunnen zeggen. Als je het verkeerde doet, als je met leugen en bedrog de dingen tegemoet gaat, komt het als een boemerang terug. Hè? Zo'n boemerang die eigenlijk in een beweging zo weer naar je toe komt. Hier bij Jacob. Hij denkt Rachel te krijgen, maar hij krijgt Lea. En dan dat hele gedoe rondom dat vee. Gevlekte, gespikkelde, nou, noem maar op. 20 jaar waren nodig waarin ondanks alles Jacob toch de zegen mocht ervaren van de Heere, dat de Heere bij hem was. Maar toch, nog steeds op de vlucht voor zijn broer Esau. Maar nu wordt het duidelijk. Esau is in aantocht. De ontknoping nadert. En weer staat er, ontmoet Jacob engelen van God. Daar begint Genesis 32 mee. Jacob toch ook zijn weegs en de engelen Gods ontmoeten hem. Eerste vers. En nu niet meer in een droom. Daarbij bij Bethel zag hij de engelen op en neer gaan. Maar nu lijkt het, dat nu is het in werkelijkheid hier. En dan lijkt het er weer op dat Jacob bemoedigd wordt door de Heer. En hij noemt die plaats dan ook Mahanaim. En jongens en meiden, dat betekent zoiets als twee kampen. Twee verschillende kampen. Legers. Is het daarom dat Jacob zijn gevolg opdeelt in twee groepen? Dat is niet helemaal zeker. Maar één ding is duidelijk. Jacob krijgt bemoediging, ondanks dat hij zich ontzettend bang maakt voor de wraak van zijn broer Esau. En dan gaat hij het enige juiste doen wat hij kan doen. En dat is bidden en pleiten tot God. Hij pleit namelijk op Gods belofte, die hem door de Heere al bij Bethel beloofd waren. En dan moet u eens kijken wat hij zegt dan in vers 9. Dan zegt Jacob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap. En ik zal wel bij u doen. Zo pleit Jacob in die nacht op Gods belofte. En zien we hier al niet de grote lesgemeente voor ons. Wat Jacob hier mag doen. Jacob legt de grote nood van zijn leven voor God neer. Alles. En hij zegt het eerlijk hoe het is. Ik vrees dat ik straks om zou komen, niet alleen ik, maar ook mijn vrouwen en mijn kinderen, door de hand van Esau, mijn broer. En naast dat pleiten en naast dat bidden maakt hij ook een plan. En jongens en meisjes, ik zou denken, het is wel een slim plan wat Jacob maakt. Als je dat ziet. Hij heeft eigenlijk een heel groot geschenk. Maar dat brengt hij niet in één keer naar Esau, maar in drie gedeelten. Drie porties. Elke keer zou Esau zeggen, nog een cadeau. En nog één. En dan lijkt dat cadeau nog veel groter. Dat doet hij ook. Om zijn broer tevreden te stellen. Maar staat er, dan volgt weer de nacht. Een nacht waarbij hij zijn vrouw en kinderen over de beek laat gaan. En dan blijft hij zelf alleen over. En dan staat er, en een man worstelde met hem. Een man. In uw Bijbel wellicht met een hoofdletter. Maar de identiteit van deze man vanuit de Hebreeuwse tekst is nog niet zo heel makkelijk zomaar ineens te herleiden. Het wordt niet vermeld. En als je verklaringen leest, die duikelen ook over elkaar heen. Was het God zelf? Was het een engel van de Heere? Of zelfs, naar een oude rabbijnse traditie, was het de duivel zelf? Een demon. En gemeente, in de beantwoording van deze vraag valt of staat de uitleg van onze tekst vanmorgen. Daarom is het zo ontzettend goed en belangrijk dat als je ook een Bijbeltekst leest, om tekst met tekst te vergelijken. Dat is hier ook. Hier zien we eigenlijk al heel snel een verband met Genesis 33 vers 10. Waar Jacob zelf spreekt dat hij God gezien heeft. En verderop, de profetie van Hosea. Hosea 12, vers 5 zien we. Hij gedroeg zich vorstelijk met de engel, namelijk, gaat het dan verder, de Heere, de God der Heerscharen. En de kanttekeningen noemen hierbij de zonen Gods. Zoals dat ook bij Gideon het geval was. En ik zou hier nog veel meer over kunnen zeggen, dat wil ik niet doen vanmorgen. Maar het is wel duidelijk, en ik hoop dat het duidelijk is, dat Jacob hier worstelt met de levende God. Het is echt een worsteling. Hier komt God Jacob tegemoet als een tegenstander. En het is wel een hele wonderlijke worsteling. Want jongens en meisjes, als jullie samen vechten, ik hoop niet dat je het vaak doet, dat mag helemaal niet. Maar wat is het dan als je, zeg maar, op het schoolplein vecht? Dan probeer je die ander er helemaal onder te krijgen en probeer jij te winnen. En in het echt is het vaak dat een gevecht zelfs tot de dood leidt. En hier niet. Hier loopt namelijk het gevecht uit om een gebed, om een zegen. En zo bijzonder, Jacob lijkt zelfs te overwinnen, totdat die man het gewricht van zijn heup aanraakt. En dan zijn de rollen ineens omgekeerd. Ziet u wat een wonder daar gebeurt? Daar bij die beek, die Jabok. Ziet u het voor je? Als je dat voorstelt hoe dat geweest is in het aardedonker. Jongens en meisjes, moet je eens voorstellen. En dan een onbekend iemand op dat moment en die gaat met jou vechten. Een poosje geleden sprak ik een echtpaar en een vrouw. En die woonde helemaal achteraf en zei, ik ben zo bang, ik woon hier al 50 jaar. Ik ben zo bang om mijn hondje uit te laten, want ik kan geen hand voor de ogen zien. Stel je voor dat er iemand mij wat aan zal doen. Ik kon het begrijpen. In geen velden of wegen een lichtje te zien. Dat is ook hier gebeurd. En daar in dat aardedonker is Jacob aan het worstelen met God. Maar wat een wonder. God raakt hem aan. Daar in die donkere strijd. Daar waar God zich een worstelaar toont. Daar raakt God Jacob aan. Gemeente, we hebben niet voor niets met elkaar Psalm 18 gelezen. Daar lezen we dat David het zegt in vers 27. Tegenover de reine toont u zich rein. Maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder. En de Statenvertaling zegt, bij de rein houdt gij u rein en bij de verkeerde bewijst gij u een worstelaar. En als je dit woord bekijkt, dan zit daar iets in van verdraaien. Van tegenover de verkeerde komen te staan. Dat moet Jacob hier gaan leren. 20 jaar waren daarvoor nodig. Om Jacob dat te laten zien. En hier moet Jacob gaan leren zien wie hij is voor God. God kan met eerbied gesproken niet door de vingers zien. En dat moet Jacob gaan leren. En wat ligt hier een les voor ons gemeente? Wat mag ik u nou eens eerlijk vragen vanmorgen? Hoe zit dat nou met u en met jou? Als je hier vanmorgen zit. Als we nou dit op ons in laten werken. Kunnen wij ons dan vanmorgen vereenzelvigen met een Jacob? Van wie de naam bedrieger betekent. Ja, ik weet het. Door Esau genoemd zo. Hele lichter. Maar toch? Nou, zeg je. Er zit een jongen die zegt van, nou, maar ik heb dat niet zo opzichtig gedaan als Jacob. Nee, zomaar iemand keihard bedriegen, nee, dat doe ik niet. Maar als je nou eerlijk mag vragen van, ben jij werkelijk altijd eerlijk? Weten jouw ouders bijvoorbeeld alles wat jij op zaterdagavond doet? Weten zij wat jij op je laptop voren haalt? Of met je telefoon? Durf je ze gewoon alles open, frank en vrij te laten zien? De vraag moet je eens eerlijk aan jezelf stellen. Of moet je vanmorgen hier zeggen, en je zegt, ja, ook mijn leven is leugen en bedrog. En misschien zit je hier wel, of u hier wel. En u moet het verzuchten en u zegt, Heere, ik kom vanmorgen niet boven een Jacob uit. Heren, ik ben een bedrieger. Ik ben een zondaar voor u. En je kijkt daar niet overheen. En je moet het belijden. Een mens die straf verdiend heeft. En misschien ervaart u zelfs in uw eigen leven op dit moment juist die worsteling met God. Dan bent u misschien diegene waarin David uitroept, u toont zich ten opzichte van mij een worstelaar. Dan loopt het misschien alles vast. En dat kan in het natuurlijke leven. En ik geloof zelf dat het natuurlijke leven en het geestelijke leven liggen heel dicht bij elkaar. Daar zit niet zomaar allerlei knippen tussen. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat zien we ook bij Jacob. Maar wat kan het ook in ons geestelijk leven? Soms gemeente muur vastraken. Dan kun je niet meer voor of dan kun je niet meer achteruit. En dan wordt het stikdonk. En dan roep je vanuit de diepte naar God. Maar hij antwoordt niet. Dan lijkt God je niet te horen. En zo vecht je misschien wel door. Al jaren tegen God. Is het zo met u gesteld? Luister dan vanmorgen naar deze geschiedenis. Want Jacob wordt aangeraakt. En in zoverre aangeraakt dat hij niet verder meer kan. En dan klampt Jacob zich aan God vast. En hij zegt het, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Hoort u het? Het kan niet anders meer. De nood is te hoog geworden. Jacob gaat beseffen dat hij het op eigen kracht niet redt. En hij moet gaan leren dat hij nou helemaal van God afhankelijk is. En ziet u gemeente hoe heilzaam dat is. Want het is nogal wat we in de geschiedenis hier vanmorgen overdenken. Het is God zelf die Jacob in de nacht van zijn leven tegemoet komt. Het is niet de duivel. Daar moeten we een goed onderscheid in maken, jongens en meiden ook. Als God zelf komt. Maar de duivel die is altijd erop uit om ons te verleiden. Om ons weg te trekken bij God. Met allerlei zondige voorstellingen, noem maar op. En in ons hart mee te trekken. Maar het is hier God zelf. Het is hier Elohim. De Zoon van God die Jacob tegemoet komt. En daar ligt ook gelijk de troost. Want dan klinkt het. Uw naam zal niet meer Jacob zijn, bedriegen. Maar Israël. Hier moet Jacob gaan erkennen wie hij is. Dat is duidelijk geworden. De Heere gaat niet om de zonde heen. En nu wordt die schandnaam vervangen door een erenaam. Israël. God strijdt. En dat is zo bijzonder. Die naam betekent dan God strijdt. En in de toelichting daarbij wordt eigenlijk gezegd, u hebt gestreden met God. Heel bijzonder. God zegt eigenlijk dat Jacob gewonnen heeft. En hij geeft hem de naam die betekent dat God wint. Zo kan Jacob alleen verder gaan. Als iemand die wint, omdat God hem laat winnen. Ik hoop dat u het begrijpt, gemeente. Wat mogen we zo de lijn doortrekken naar ons eigen leven? Hosea zei het al. Hij streed met de engel en overwon. En wenend vroeg hij hem om genade. Dat is de weg. Als wij te strijden hebben met God in ons leven, dan gaan we het verliezen. Dan gaan we onze eigen kracht verliezen. Dan gaat al ons eigen kunnen en kennen eraan. Maar wat nou zo wonderlijk is, dan ga je ook vast vertrouwen op Hem alleen. En dat is geloof. Dan klampen we ons aan de Heere vast. En dan is er voortdurend gebed om hulp. En ziet u dat dat hier in deze geschiedenis het keerpunt is? Jacob kon niet anders meer. En wat een wonder. De Heere zorgde daar zelf voor. Toen hij in feite toe moest geven overwonnen te zijn. En gemeente, dat is nou ten diepste de betekenis van Pniel. Wat aangezicht van God betekent. Hoort u de verwondering doorklinken als Jacob het roept. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Wat een wonder. Zoals was daar in het donker bij de rivier de Jabbok toch leven voor een Jacob die het niet verdiende. En dan gaan we vanaf deze plaats weer naar Psalm 18 toe. Ziet u hoe dan even later David het mocht zeggen? want u verlost het ellendige volk. Maar de hoogmoedige ogen, die vernedert u. Want u doet mijn lamp schijnen, Heere mijn God. U doet mijn duisternis opklaren. En gaat hij verder, het is God die mij met kracht omgort. En hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. En doet mij op mijn hoogte staan. Kijk gemeente, dat is het leven met de Heer. Dan buigt de Heer zich zo diep neer. En dan kwam hij in een oudtestamentische gedaante hier voor een zondige Jacob. Een leugenachtige Jacob. Maar de Heer liet zich overwinnen. En met eerbied gesproken, dan mogen we toch vanmorgen alle registers vanuit het Nieuwe Testament opentrekken. Wat kan een mens met God strijden? Ja, hoe kan een mens met God strijden en toch leven? Dan hebben we maar één antwoord. Het kan alleen door hem die de breuk die er vanaf het begin al was. Genesis 3, de zondeval tussen de mens en God. Alleen door hem die die breuk weer geheeld heeft. Dat kan alleen door het offer van de Heer Jezus Christus. Dan moet een mens het van zichzelf steeds weer beamen. Zoals de apostel Paulus dat doet in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dan mag het door genade verder gaan. Zo'n kind van God zijn. Ik dank God. Door Jezus Christus die mij krachten geeft. Die mij het verlossing teweeg gebracht heeft. Hij heeft dan toch betaald voor mijn zonde. Mag u het al nazeggen? Is nou eens eerlijk vanmorgen. Hoe staat het nou met u en met jou? Kent u hem zo als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker? Als die bevrijder, die man die worstelde, daar gaat het om. Dat je ondanks al je eigen tekortkomingen en je tekort het met Jacob mag uitroepen. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Want gemeente, buiten deze persoon met een hoofdletter komen we om. Dan is er geen behoud. Dan is er eeuwig verderf. Maar wie nu in Christus is, die is een nieuwe schepping. Die mag het ook met apostel Paulus weer uit gaan roepen uit Romeinen 8. Zo is er geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. O gemeente, wat een wonder is dat. Te mogen weten. Werkelijk te mogen ervaren, gered te zijn door zijn bloed. Ja, dan leg je het eerlijk voor de Heere neer. Heere, schuldig. Ik ben schuldig voor uw aangezicht. Ik heb het niet verdiend, o levende God, dat u naar mij omziet. Maar wat doet God dan in Christus? Dan herstelt hij die verhouding weer. Dan laat hij toch zien dat er plaats is voor zijn heilig aangezicht. En dan geeft hij de troost in je hart. Dat je werkelijk hem gezien heeft. En je mag het echt zeggen. Mijn ziel is gered geweest. Jongens en meiden, mag ik jullie eens persoonlijk aanspreken ook. Hoe sta jij in het leven? Zijn die zojuist genoemde woorden ook voor jou werkelijkheid? Mag ik het zo vragen? Ervaar jij in jouw leven ook die strijd die jij te voeren hebt? Misschien lijkt het een woordgrap, maar dat bedoel ik niet. Is jouw leven vanmorgen een Mahanaim of een Peniel? Moet je over nadenken. Weet je nog wat Mahanaim betekent? Mahanaim was twee kampen, weet je nog? Dat jij ervaart tussen die twee kampen te staan. De strijd met de wereld. En dat je aan de andere kant ook ervaart, ja ik hoop het dat je het ervaart, dat God ook weer in jouw leven een strijd te voeren heeft. En wat hebben we in de afgelopen week ook de strijd weer openbaar zien komen. Dan mag je hier zitten met een gedoopt voorhoofd. En dat vind ik zo mooi ook in dit gedeelte. Daar zit zo'n lijn in. Dat betekent eigenlijk hetzelfde als dat Jacob dat voor de Heere God neerlegde en zei: God van mijn vader Abraham en van mijn vader Isaac. Hij pleit dus op het verbond wat God ook gesloten heeft met zijn vader. En tegelijkertijd kan het zijn dat je daarop pleit en er niets van kan bekijken. Dan ervaar je niets van God. Je ervaart alleen maar dat hij met je strijdt. Dan kan het zijn dat je als jongere hier zit en je zegt: wat moet ik verder? Misschien wel na aanleiding van de afgelopen week, toen er als een lawine over je heen gegaan is. En zegt: wat een moeite en een zorgen ligt er op mijn levenspad. En dan zijn de zorgen misschien zo groot, dan kijk je er niet overheen. Bijna misschien wel vergelijkbaar met wat Jacob hier meemaakt. Die moet vrezen voor de wraak van zijn broer. En dan weet je niet meer hoe het verder moet. Omdat er zulke grote problemen op je levenspad gekomen zijn. Mag ik je dan vragen, heb je dan wel eens aan gedacht dat God met jou persoonlijk een strijd voert? En dat hij je vanmorgen ook door zijn woord aanspoort om hem te zoeken. En niet in de wereld in een andere kamp te zoeken. Ja, misschien heb je ook al van alles geprobeerd. Je hebt net als Jacob geschenk na geschenk gebracht. En misschien ervaar je wel niet verder te kunnen. Kijk dan eens naar deze geschiedenis vanmorgen. Mag ik je dan zo aansporen om in het kamp van koning Jezus te komen? Want hij is het zo waard. Oh, dan weet ik het. Dan is het niet in één keer alle problemen opgelost. Strijd en beproeving blijven niet uit. Maar toch, wat een rust en wat een vrede wil hij geven. Ik werd geraakt, en u misschien ook wel, als je dat filmpje gezien hebt van die jongen die zo'n getuigenis gaf. Bij het NOS. Geweldig. Je zegt: hij geeft mij, die God geeft mij vele malen meer. Dan ook als ik worstel met mijn geaardheid. En ik zou daarvoor gaan. Die twee kampen. Want het betekent wel wat. Het betekent vanmorgen werkelijk dat wij wel concrete keuzes maken, gemeente. Mag ik het dan zo zeggen, dan kun je niet verschuilen achter een vroom praatje. En zeggen van: ja, maar God moet het toch doen en die moet mij stilzetten. En het is allemaal waar. En vervolgens ga je lekker je eigen leventje door. Dat kan het nooit zijn. Want dan verdraai je namelijk de waarheid naar je eigen toe. Dan ga je er zelf tussenuit. Nee, dan kunnen we het vanmorgen misschien, en ook de ouderen onder ons, en net zo goed, wel tegen elkaar zeggen. Dan weten we precies waar het op vast zit vanmorgen. En dan weten we misschien wel precies onze verborgen zonde te benoemen. Als je geweten je aanklaagt voor de levende God. En dan worden we vanmorgen juist opgeroepen om dat nou niet weg te stoppen en weg te moffelen. Maar om er vanmorgen mee voor de dag te komen. En belijd het eerlijk aan de levende God, je schuld voor hem. En hou ze niet aan de hand. En dan hoop ik dat vanmorgen de Heer in de gedaante van zijn woord tot je komt. Tot u komt. En met u worstelt. Ja, sterker nog, hij worstelt vanmorgen met ons allemaal. Het is niet vrijblijvend. Want zijn woord wordt verkondigd, zodat u en ik als een Jacob aangeraakt worden. En zodat we de Heer aanklampen en het roepen: ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Ik denk aan dat meisje wat ik niet zo lang geleden sprak. Ze wilde gaan samenwonen. En ze wilde toch een gesprek met mij. Ik had een aantal jaren catechisatie gegeven. En ik was blij dat ze dat gesprek nog wilde. Maar ze zegt: ja meneer, dan ga ik niet meer naar de kerk. Ze zegt: want ja, dan zit iedereen me aan te klagen. En ze zegt: nou, daar gaat de zondares die samenwoont. Zeg maar, als jij nu weet in je hart dat het zonde is voor God, denk je dan werkelijk dat je hem kan ontlopen door niet meer naar zijn huis te gaan? Ja, vriend, was niet christelijk opgevoed. Ik zeg, maar God vraagt van jou dat jij je bekeert en leeft. En toch zat er iets in dat die woorden van dat meisje iets heel oprechts, iets goud eerlijks. Want ik denk wel dat zij iets liet zien van de werkelijkheid van ons bestaan. Dat je dan zegt, ja, maar deze doet dit en de ander doet dat. Ik denk, maar het gaat erom dat jij leert zien wie je bent voor God. En dan wil je er van nature niet aan dat je een zondaar bent. Maar als de Heere met ons gaat worstelen, dan wordt het anders. En dan blijft ook, gemeente, de verwondering niet uit. Dat kan niet anders. Dan verwonder je ook werkelijk dat God nou naar jou heeft omgezien. Dat je hem gezien hebt en zelfs met hem gestreden hebt. En dat je niet omgekomen bent. Dat je toch leven hebt. Jacob mocht het uitroepen. Mijn ziel is gered geweest. Letterlijk staat er en werd uitgered mijn ziel. En de meeste vertalingen hebben hier mijn leven vertaald. Alleen de Statenvertaling en de Naderste vertaling, de Bijbelvertaling, laten hier mijn ziel staan. En mijns inziens laat dat iets zien van de diepste extensie van wie wij zijn. De ziel, heel mijn willen, heel mijn denken, heel mijn gevoelen, maar ook dat deel wat nooit sterven zal. Dat roept uit. Die mag werkelijk uitroepen, ik werd uitgered. Zoals de psalmdichter van Psalm 116. Gij hebt, o Heer, in dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. En die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Zie je, weer diezelfde verwondering. O, de Bijbel staat er vol van. Maar nu zit hier iemand en die zucht. En die zegt, ja mooi, mooi dat Jacob zo'n vertroosting mocht ervaren bij Pniel. Mooi dat hij zo getroost zijn broer Esau tegemoet mocht gaan. Maar ik moet die troost al zo lang ontberen. En u kunt niet ontkennen dat God vaker in uw leven gesproken heeft. Maar u kunt er niks van bekijken. En u vraagt het zich ten diepste af. Is het nou echt mogelijk om met God te strijden? Want hij is toch zoveel sterker en zoveel groter dan wij zijn? Het klopt, zegt de reformator Calvijn. Hij zegt, het is zelfs lichtzinnig van ons om te denken dat wij als nietige mensen met God kunnen strijden. Maar de kracht is hierin gelegen dat de rollen veranderd zijn. En dan zegt Calvijn zo mooi, daar waar hij ons met de ene hand, met zijn linkerhand aanvalt, ondersteunt hij, verdedigt hij ons met zijn rechterhand. Ja, met zijn linkerhand strijdt hij tegen ons en met zijn rechter is hij voor ons. O u die zo in de put zit, u die zo geestelijk in de put zit vanmorgen, hier is het geheim, al lijkt hij tegen ons. Het blijft waar. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Wij moeten ervaren dat alles, ja ook alles, alleen maar zijn werk is. En als dat ervaren wordt, gemeente, dan vinden we daarin de bevrijding. Bevrijding op grond van het werk van Jezus alleen. En dan krijgt God alle eer. Jongens en meisjes, ik begon mijn preek, weet je het nog, te vragen of jullie je wel eens voorgesteld hebben, als je moet vluchten, want dat kunnen wij ons bijna niet. En juist hebben we gezien hoe erg het is dat je op de vlucht bent door eigen schuld, omdat je verkeerd gedaan hebt. En nu hebben we eigenlijk vanmorgen gehoord, en ik hoop dat je dat meeneemt, dat wij eigenlijk allemaal op de vlucht zijn, al vanaf het begin. Van de kleinste kind tot de oudste onder ons. Omdat we tegen de Heere gezondigd hebben. Omdat we eigenlijk God niet meer kunnen zien. En heb je vanmorgen gehoord dat Jacob, die op de vlucht was, dat God met hem streed. God kwam hem tegen. Maar niet op een manier, weet je nog, dat hij hem doodde, dat hij wel verdiend had. Maar hij mocht zelfs gezegend worden. De Heere gaf hem moed en troost. En de Heere gaf hem zelfs een nieuwe naam. En u hoop en bid ik dat jij ook dat mag zeggen, hoe jong je ook bent, dat de Heer jou nou een nieuwe naam gegeven heeft. Nee, je mag je mooie eigen naam houden hoor. Maar dat de Heer tegen jou zegt, daar ben je niks te jong voor. Ik heb jou bij je naam geroepen. Je bent mijn kind. Je bent van mij. Dan hoef je nooit meer bang te zijn. Dan mag je voor altijd gelukkig zijn. Gemeente, tot slot van de preek aan u de vraag. Als ik aan het einde van de preek tegen u zeg, aan u vraag, wat betekent nu Peniel? Nee, nog persoonlijker. Als ik u vraag, wat betekent persoonlijk voor u en voor jou Peniel? Antwoord daar nou eens voor uzelf en uw stoel hier op. Ik net zo goed, u ook. Mag u het dan door genade zeggen? Peniel is voor mij de plaats waar ik werkelijk behoud vond voor mijn ziel. Peniel is voor mij de plaats waar ik werkelijk mocht weten dat Jezus Christus mijn heiland en verlosser is. Dat u het mag zeggen, Peniel is voor mij de plaats waar ik met Jacob God gezien heb. Van aangezicht tot aangezicht. En in Christus mijn ziel gered geweest. Op tal van plaatsen, gemeente, in het Oude Testament lezen we dat mensen die God zagen een bedekking nodig hadden. Denk aan Mozes. Denk aan een Elia die de achterste delen van de Heere mocht zien. Denk aan een Jesaja die het uitroept. Heilig, heilig is de Heere. En ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een onrein volk. En wij mogen weten, we mogen hier zitten, dat we in Christus een bedekking hebben. En als we op hem zien, gemeente, dan gaan we leven. En dan mogen we het zeker weten. Hoort u het? Dan mogen we het zeker weten dat onze ziel is gered geweest. En wat gebeurt er dan? Als we dat mogen weten, dan gaat de zon op. Kijk maar vers 31, wat we met elkaar gelezen hebben. En de zon rees hem op, staat. Bij Bethel lezen we dat de zon ondergaat. En hier bij Peniel, en de zon rees hem op. Dan gaat er al iets stralen van de blijdschap van de overwinning. Jacob gaat het licht van de bevrijding tegemoet. En wat zien we in het vervolg, hoe wonderlijk de Heere dat gewerkt heeft. Alle barrières, alle moeite en zorgen waren in één keer weggenomen. Jacob gaat het licht van de bevrijding tegemoet. Maar we mogen de lijn doortrekken. En ieder vanmorgen die hier moet belijden een zondig Adamskind te zijn, mag weten dat er nu verlossing is door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat er nou verlossing is in de zonne der gerechtigheid. En gemeente, voor hem moet alle duisternis wijken. Kan niet anders. En dan slaan we soms de handen voor de ogen. Zo fel is dat licht. En dan mogen we al iets gaan zien van Gods heerlijkheid. Dan zullen we eenmaal hem volmaakt gaan aanschouwen. En gemeente, ziet u met mij uit naar die volkomen verlossing. Voor Gods aangezicht, van ons lichaam. Dan geen duisternis meer. Dan geen strijd meer. Als we door het geloof met hem verbonden zijn, dan is er eeuwig leven. Dan zien we het lam zitten op zijn troon. En dan gaan we hem groot maken. Dan is er geen bedekking meer nodig. Maar zullen we hem altijd zien en weten. Mijn ziel is gered geweest. Doet u, doe jij mee? Amen. Gemeente, laten we samen ook van die persoonlijke psalm juist ook gaan zingen. Psalm 85, dus 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Tevreden met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt in Psalm 85, vers 3 en 4. Gemeente, laten we de Heere samen danken en ook voorbeden doen. Wat bent u groot en wat bent u goed, o levende God, dat u soms mensen tegenkomt. En dat niet, Heere, met het doel om ze van u af te stoten en met het doel om ze te vernietigen, maar om ze te behouden. U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken, juist dat wat verloren is, o levende God. En daarom prijzen en loven wij uw naam, om wie u bent, in Christus. O drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die zo volmaakt bezig bent om een heilsplan uit te werken. U hebt het gedaan, o God. En u bent gekomen, o Heer Jezus. En u werkt in zondaarsharten. En zo mocht voor een Jacob er toch verlossing zijn. Wij bidden, mochten we zo aangeraakt zijn deze morgen. Geef dat van jong en oud het ervaren mogen. O, nooit meer in dat andere kamp te willen zijn, maar in het kamp van Koning Jezus, om daar te bemerken dat u die God bent, o, die soms nog met de linkerhand ons verdrukking zet, maar met de rechterhand ondersteunt. Dan bent u die God die trouw houdt tot in eeuwigheid. En zo leggen we deze dienst ook in uw handen, Heere. En gedenk ons ieder persoon. U kent de gemeente. U weet wat nodig is. Ook Heere, dan bidden wij ook voor onze zieken. En dan mogen we u bidden voor Levi Holland. En Heere, dan mogen u danken dat de operatie die hij moest ondergaan goed gelukt is. Maar Heere, dan bidden we ook voor deze jonge jongen. Wilt u hem ook verder herstel geven? Want hij heeft nog veel pijnmedicatie en moet zich rustig houden. En wat is dat moeilijk als je 6 jaar bent. Maar Heere, wilt u hem helpen. Gedenk ook zijn ouders en de familie daaromheen. En wilt u geven dat er op uw tijd ook weer volledig herstel mag plaatsvinden. Maar boven alles, dat hij weet, zelfs als je 6 bent. Ik heb de Heere Jezus aan mijn zijde. Heere, zo bidden wij u ook voor Dini Berghoff. Is gisteren geopereerd en naar we hoorden ook zo'n ontzettende spannende operatie. En dan mogen we uw naam danken dat het tot op heden ook zo goed mag gaan. Dat de operatie gelukt is. Heere, wat een wonder als u daar de handen van de artsen nou bestuurd hebt. Maar Heere, dan bidden wij, want ze heeft nog een lange weg te gaan. Geef haar kracht, haar ondersteuning. Maar boven alles ook uw rechterhand te doen ervaren. Dan is er in alle moeite en strijd, ook in het ziekenhuis, toch vrede en rust bij u vandaan. Gedenk ook haar man. En Heere, wilt u ook hem nabij zijn in de zorg rondom zijn vrouw. En Heere, zo bidden wij u ook voor mevrouw Jansen Kromhoff. Zij mocht 7 januari alweer thuiskomen. Wilt u ook haar gedenken? Juist ook als altijd een weg weer is van herstel, ook als we thuis zijn, wilt u dan kracht geven en ondersteuning schenken. Zo bidden wij ook voor de zieken die hier niet met name genoemd zijn, maar die juist ook zo soms in moeite en moedeloosheid te neerzitten. U kent ons, op wat voor manier dan ook, Heere, of het psychisch is of lichamelijk. Oh, we hebben allemaal zo nodig dat u zo dicht bij ons bent. Dat u in het lijden betrokken bent. O levende God. Dan weten we ondanks strijd en moeite. Dat er toch rust en troost is bij u vandaan. Heere, zo bidden wij ook voor de overheid. Burgemeester en wethouders. En ook de gemeenteraad. Wilt u wijsheid en kracht geven bij u vandaan. We bidden u ook voor ons vorstenhuis, onze koning en koningin en zijn gezin, wilt u nabij zijn. En ook voor het zendingswerk. Heere, wat al over de wereld gedaan mag worden, wilt u ook daar zijn. Soms op die kleine onmogelijke plaatsen waar uw woord toch mag klinken. Zegen al diegenen die soms ook met veel moeite en pijn hun werk moeten doen. We bidden u ook dan voor diegenen onder ons. Christenen die vervolgd worden om hun geloofswil. Zegen ze, o levende God. En in het bijzonder bidden we ook voor uw volk Israël. Nakomelingen van deze Jacob. En toch, Heere, breng ze tot de kennis van u, de Heere Jezus. Dan is er toch geen bedekking meer nodig. O, wij hebben u veel te vragen. En we leggen het alles in uw handen. We vragen om vergeving van al het zondige en zegen alles wat van u was. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen samen nog tot slot Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. En wat er verder volgt in Psalm 91 vers 5. Laten we heen gaan in vrede met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.
Zie.